Jezus, wij verhogen u. U bent de koning der koningen en u bent de Heer der heren. Heer, we houden zoveel van u. We houden zo van het leven wat u geeft. En het voorrecht wat u ons geeft om kinderen van God te zijn. Heer, we bidden op dit moment, Heer, of u krachtig gaat spreken tot ons deze ochtend. Heer, of u ons meer wil maken zoals u bent. Jezus, we willen meer van u in ons en minder van onszelf. Heer, en als we dan kijken naar deze wereld in nood. Als we zien dat deze wereld in brand staat. Heer, dan bidden we of u wil komen met uw recht en met uw gerechtigheid. Heer, we bidden dat u uw koningschap gaat vestigen over heel de aarde. En we bidden als wij hier samen zijn, eendrachtig u aanbidden en in eenheid bidden voor onze stad, voor ons land, voor deze wereld. Dan bidden we dat u uw troon bouwt, dat u uw heerschappij bouwt op onze gebeden, op onze aanbidding. Heer, en dat uw kracht, uw majesteit, uw liefde zal doorbreken overal waar wij komen, Jezus. En we bidden als we uw woord openen. Geest van God, spreek tot ons. Wij luisteren. En Jezus, ik bid als ik uw woorden mag brengen, dat het uw woorden zullen zijn. Ik dank u dat u hier naast me staat en dat u in mij leeft. Spreek, Heer. Laat ons ontvangen wat u heeft. En we bidden dat geen van uw woorden ledig zal terugkeren. Maar dat het zal doen waarvoor het bestemd is. Want hemel en aarde zijn tijdelijk. Maar uw woord is voor eeuwig. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ja, we zijn in deze gemeente een jaar lang bezig met het Koninkrijk van God. En elke zondag ontvangen we onderwijs uit het evangelie van Matteüs, omdat dat het evangelie is waarin Jezus wordt gepresenteerd als de beloofde koning. En waarin het Koninkrijk van God heel duidelijk naar voren komt. We zijn vandaag aanbeland in Matteüs 24, het tweede gedeelte. En eigenlijk kun je dit gedeelte niet uitleggen zonder ook Matteüs 25 erbij te pakken. Want Jezus geeft in Matteüs 25 eigenlijk een diepere uitleg door middel van gelijkenissen over het onderwijs wat hij daarvoor in Matteüs 24 heeft gegeven. Maar ja, we hebben natuurlijk niet heel veel tijd. En de reden waarom ik vandaag Matteüs 25 de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes er niet bij pak, is omdat ik daar anderhalf jaar geleden hier ook al een keer over gesproken heb. Als je nou graag toch dat onderwijs wil ontvangen om je verhaal compleet te hebben over deze serie, dan kun je ook gerust naar onze website gaan en daar de podcast terugluisteren over juli 2013, de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Maar vanochtend willen we, vanmiddag inmiddels alweer, stil gaan staan bij het tweede gedeelte van Matteüs 24. En je mag dat opzoeken, Matteüs 24, vers 36. Het staat op de beamer 32, maar dat hoort 36 te zijn. En er staat, niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en met uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden weggenomen en de ander achtergelaten. En van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden weggenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en hem met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. Een heftig woord op deze zondag. Ja, als we spreken over de eindtijd, dan kunnen we enthousiast worden. Dan kunnen we uitkijken naar de beloftes die Jezus geeft. Dat als hij komt en zijn koningschap vestigt, dat er niet langer dood zal zijn. Dat er niet langer verdriet zal zijn. Dat er niet langer pijn zal zijn. Alles wat jij tot nu toe in je leven hebt meegemaakt, wat jouw verdriet en pijn heeft berokkend, elk verlies wat jij geleden hebt, daar komt een einde aan. En het is heerlijk om daarover na te denken en om daar naar uit te kijken. Maar als we ook kijken naar die eindtijd, dan komen we elke keer ook het oordeel van God tegen. En wat vinden we dat toch lastig? Wat vinden we dat moeilijk om te pakken en te begrijpen? Ja, we willen God kennen als iemand die vol liefde is en vol genade is en vol goedheid is. En als we dan horen over zijn oordeel, als we horen over zijn woede en zijn toorn, dan plaatsen we dat vaak tegenover de liefde, de genade en de goedheid van God. Als twee uitersten zijn van onze God. We vinden het moeilijk. En toch vraagt Jezus van ons, meer dan wat dan ook, dat we hem lief hebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en met al onze kracht. God verlangt ernaar dat wij hem lief hebben met alles wat hij is en alles wat er in hem ligt. En als we zijn oordeel moeilijk vinden om lief te hebben, dan ligt daar een vraag naar openbaring. Jezus, ik wil u lief hebben. En ik wil alles van u lief hebben. Ik wil ook uw oordeel lief hebben. Dus laat mij zien wat u bedoelt. Laat mij zien hoe oordeel niet een tegenovergestelde is van uw liefde en genade. Maar laat mij zien hoe uw oordeel daar alles mee te maken heeft. Laat mij zien hoe uw oordeel voortvloeit. Uit uw liefde en genade en goedheid. Want ik wil u lief hebben, Heer. Ik wil alles van u lief hebben. En als we kijken naar Matteüs. Waarom schreef Matteüs dit evangelie? Matteüs wilde laten zien uit het Oude Testament. Dat Jezus de beloofde Messias was. Dat Jezus de koning was die voorspeld was. En die koning, die beloofde Messias, die zou komen om te redden. Om Israël te redden en met haar de hele wereld. Dus als we lezen over het oordeel van God in dit hoofdstuk, dan moeten we dat ook plaatsen in juist het verlangen van God om de wereld te redden. Het oordeel van God is onze redding. En we willen daarna gaan kijken aan de hand van 3 punten. En het eerste is Gods oordeel. Hij grijpt in. Ik heb niet heel hoofdstuk 24 gelezen. Dat heeft Arjan vorige week gedaan. Het eerste gedeelte. En als we die dingen lezen die moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. Ja, dan is dat heftig. Maar vraag je ook wel eens af. Wie die tekenen van de tijd zullen geven. Want we lezen daar over verschrikkelijke dingen. We lezen over mensen die elkaar misleiden. Mensen die elkaar verraden. Mensen die elkaar behandelen als vijanden. We lezen over oorlogen. We lezen over hongersnoden. We lezen over onderdrukking, we lezen over moord. De laatste tekenen van deze tijd is het handelen van mensen. Het is alsof God wil laten zien wat menselijke heerschappij ten diepste voortbrengt. God geeft ons de tijd om zo te verlangen naar zijn koningschap. Om het zo duidelijk te stellen tegenover wat het koningschap van mensen voortbrengt. En we kijken ernaar en we zien dat het niet langer zo kan. Maar Jezus zegt, het zal nog erger worden. Het zal nog erger worden. Want er komt een tijd die zo verschrikkelijk is. Dat je je spullen niet eens kunt inpakken. Maar zo snel mogelijk moet vluchten naar de bergen. Om je te verschuilen voor de machten van de duisternis. Die zich ten volle zullen manifesteren in combinatie met menselijke slechtheid. Die alles wat ze tegenkomen willen verwoesten en willen verslinden. Wie zou God zijn als hij niet zou ingrijpen? Hoe liefdevol zou onze God zijn als hij dat allemaal maar laat gebeuren? Maar God wacht. Hij is liefdevoller dan jij ooit kunt zijn. En hij heeft meer genade voor mensen dan jij ooit zou kunnen opbrengen. En hij is geduldiger dan jij ooit zou kunnen zijn in jouw leven met mensen. En God geeft tijd. De maat is nog niet vol. Hij wacht. En hij wacht. Uit liefde. Maar er komt een moment dat de maat vol is. Dat de macht van de duisternis zo hevig aanwezig is in deze wereld. En dat mensen zo egoïstisch en slecht zijn en alleen maar aan zichzelf denken. En de wereld verwoesten dat hij niet langer kan wachten. En dat hij zal komen en dat hij zich zal openbaren. En dat hij zich ten volle zal laten zien. God grijpt in. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn rechtvaardigheid. Laat God ten volle zien in het einde der tijden. Misschien zijn onze levens op dit moment wel te comfortabel om dat te begrijpen. We doen zo ons best om gelukkig te zijn. We posten Facebook helemaal vol met alle geweldige dingen die we meemaken in ons leven. We willen anderen ervan overtuigen hoe heerlijk het is om te leven. Maar ook in Nederland zal dat niet zo blijven. Er zal een gruwelijke verschrikking komen die de hele wereld zal beslaan. En als we dat meemaken, dan durf ik je te verzekeren dat jij ook op je knieën valt en roept: Heer, grijp toch in. Dit kan toch niet langer, God. Waar bent u? Komt u? Red ons uit deze benarde positie. Red deze wereld van al haar slechtheid. Laat een einde komen aan elke oorlog. Laat een einde komen aan elke ziekte. Laat een einde komen aan elke dood. Jezus, kom. We hebben gezien wat menselijke heerschappij teweeg heeft gebracht. En als we iets hebben geleerd van onze geschiedenis, is dat de mens in elke tijd weer hetzelfde doet. Mensen kiezen voor zichzelf. Wij willen een koning die niet kiest voor zichzelf. Wij willen een koning die kiest voor ons. En God zal ingrijpen. De Vader zal luisteren naar onze roep en hij zal opnieuw zijn Zoon Jezus sturen. Om het koningschap op zich te nemen. En alles wat slecht is in deze wereld te vernietigen. We willen dat God een einde maakt aan alle pijn. En al het lijden dat menselijke heerschappij teweeg brengt. En misschien denk je dan, maar wat is dan dat oordeel? Nou, ik denk dat over het oordeel, over de hel, veel te vaak, veel te stellige dingen worden gezegd. Die veel te slecht worden onderbouwd vanuit de Bijbel. God is niet heel duidelijk over het oordeel. Behalve dat hij komt. Ik weet niet of wat het oordeel precies zal zijn. Ik weet ook niet of iedereen hetzelfde oordeel ondergaat. Maar ik weet wel dat als er iemand is die een oordeel kan vellen, rechtvaardig en goed, dat het mijn Jezus is. Want hij heeft meer liefde. Hij heeft meer genade. Hij heeft meer goedheid in zich dan wie dan ook. Als iemand die sleutels in handen krijgt, dan is het mijn Jezus. En dan weet ik dat het goed is. Dan weet ik dat het liefde is. Laat hem het oordeel vellen. En laat hem het koningschap op zich nemen. Voor eeuwig en eeuwig. Laat hem regeren. En de Vader heeft zoveel liefde voor deze wereld. Dat hij wil dat iedereen een kans krijgt. Om te ontkomen aan zijn oordeel. Dat zijn oordeel hun niet zal raken. En zijn reddingsplan is Jezus. Zijn reddingsplan is Jezus. Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat is heftig. Want in de dagen van Noach keek God naar de aarde en hij zag alleen maar slechtheid. En hij zag dat mensen alleen maar slechte dingen bedachten. En er was maar één die genade vond in zijn ogen. En dat was Noach. Want Noach was eerlijk en goed. Noach wordt rechtvaardig genoemd. En Noach leefde in een nauwe verbondenheid met God. En om zijn rechtvaardigheid kwam God met een plan. De ark. En hij zei, Noach, in de ark ben je veilig. In de ark. Er niet buiten, er niet bovenop, er niet omheen. In de ark. En op dezelfde manier zegt Jezus, kom in mij. Zoals Noach in de ark was, wil ik dat jij bent in mij. Want in mij zal het oordeel van God jou nooit raken. En wat is dat dan in Jezus zijn? We zeggen het zo vaak en we proclameren de beloftes erover, maar wat is het dan? Als we Jezus uitnodigen in ons leven, dan worden wij vereenzelvigd met Hem. We worden één met Hem. We verliezen onszelf in Hem. Hij wordt koning van ons leven, wat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft. Maar Hij komt ook met zijn Heilige Geest, waardoor Hij ons vernieuwt en ons leven maakt zoals Hij zelf is. Onze hart, onze karakter, het gedrag wat daaruit voortkomt, wordt gevormd naar het beeld, naar de gelijkenis van Jezus. Wat er gebeurt, is dat wij niet meer zelf leven, maar dat Jezus leeft in ons. En dat we totaal nieuwe dingen laten zien. En Noach was rechtvaardig. Jezus zegt, jij bent rechtvaardig als ik in jou ben. En als jij in mij bent. Het bloed van Jezus heeft gevloeid, waardoor wij ook rechtvaardig zijn verklaard. En ondanks dat wij moeten bekennen dat wij ook medeschuldig zijn aan die ellendige menselijke heerschappij. Dat wij moeten bekennen dat wij ook schuldig zijn aan al het leed en al het verdriet en alle pijn die wij om ons heen zien. Toch zijn wij rechtvaardig verklaard, heilig in de ogen van God. En het oordeel van God zal ons nooit raken. Wees in Jezus. En dan kijken we naar dit verhaal. De verstandige en betrouwbare dienaar. Aan de ene kant. In de afwezigheid van zijn Heer. Laat hij zien dat hij hetzelfde karakter heeft als zijn Heer. Ondanks dat zijn Heer afwezig is en zo ver weg lijkt. En hij niet weet wanneer hij terug zal komen. En misschien duurt het wel heel erg lang. Ondanks dat laat deze dienaar het karakter, het hart, het gedrag van Jezus Christus zelf zien. En hij gaat om met de wereld. Hij gaat om met andere mensen zoals Jezus dat zelf had gedaan. Maar we zien ook de slechte dienaar. En zijn Heer is weg en hij leeft alsof zijn Heer ook niet meer terug gaat komen. In ieder geval niet snel. Hij begint mensen te slaan. Hij begint zich te bezatten. Hij begint de dingen te doen die mensen in de wereld ook doen. Zijn gedrag is niet als Jezus. Zijn gedrag is als de hele wereld. Twee dienaren van de Heer. Welke dienaar ben jij? Want Jezus spreekt hier tot dienstknechten van de Heer, christenen. Het feit dat jij jezelf een christen noemt, betekent nog niet dat jij ook Jezus bent. Het feit dat jij jezelf een christen noemt, betekent nog niet dat jij het hart, het karakter en het gedrag hebt van Jezus. Jezus zegt, kom in mij. Kom in de ark. Ik ben jouw redding. Ik wil leven in jou. En de les die hij leert aan de twee dienaren is, leef in de verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus. Het is de opdracht die hij ons geeft. Want als je dat uit ogen verliest, dan gaat het mis. Maar het is geen makkelijke opdracht. Want het duurt zo lang. En zo snel vergeten we het. Het is zoals een jonge vrouw die een blind date kreeg. En ze was beloofd door haar date dat hij haar zou meenemen naar een exclusief restaurant in de stad waar ook live muziek zou zijn en waar gedanst zou worden. En ze keek ernaar uit. En ze wilde een goede indruk maken op haar date. Dus ze besloot om de hele dag vrij te nemen van haar werk, zodat ze haar appartement netjes kon maken, kon opruimen. Ze ging naar de kapper om haar haar te laten doen. Ze ging naar de manicure om haar nagels te laten verzorgen. En toen ze thuis kwam, deed ze de make-up op en haar mooiste jurk aan. En ze was er klaar voor om haar date te ontvangen. En het tijdstip waarop hij zou arriveren, die kwam, maar die ging ook weer. Maar ze besloot om geduldig te wachten tot hij zou komen. Na een uur was hij nog steeds niet en besloot ze dat hij haar had laten zitten. Teleurgesteld en boos deed ze haar jurk weer uit, liet haar haar los, deed haar pyjama aan, ze bestelde pizza en ze ging met haar hond op de bank zitten. TV kijken. Na enige tijd werd er ineens echter op de bel gedrukt. In haar pyjama deed ze de deur open en daar stond hij, haar date. En die date keek haar verrast aan en hij zegt, nou dat is nou ook wat, geef ik je 2 uur extra de tijd, ben je nog steeds niet klaar. Doordat de komst van Jezus zo lang duurt, kunnen we uit het oog verliezen dat hij überhaupt komt. Doordat de komst van Jezus zo lang duurt, gaan we ons gedragen alsof hij helemaal niet meer komt. Maar Jezus komt. Zorg dat je ervoor klaar bent. De komst van Jezus verwachten is een van de essenties, een van de allerbelangrijkste dingen van ons geloof in Jezus Christus. Leven zonder wederkomstverwachting maakt ons geloof doods. Zorg dat je hem verwacht. Zorg dat je ervoor klaar bent. En om klaar te staan, hoef je helemaal niet te weten wat er precies gaat gebeuren. We kunnen ons helemaal verdiepen in theologieën en theorieën hoe het moet gaan. Maar weet je, dat deden de farizeeërs ook. De farizeeërs verdiepten zich in het woord van God in het Oude Testament en zij hadden helemaal duidelijk voor ogen hoe de Messias zou komen. En toen Jezus kwam herkenden ze hem niet omdat het zo niet klopte met wat zij hadden bedacht over de Messias. Ze zagen het niet. Jezus vraagt niet van ons om ons bezig te houden met allemaal theorieën en theologieën en leren om hem helemaal te doorgronden en te begrijpen. Want ik geloof dat Jezus net als zijn eerste komst misschien wel enorm gaat verrassen. En zorg ervoor dat je dan niet in je theologie zit en het niet ziet. Hou je ogen open. Kijk naar Jezus. Laat je steeds vullen met hem. Hij in jou, jij in hem. Eén worden met Jezus en je zult hem herkennen als hij komt. En Jezus zegt dus ook, het heeft helemaal geen zin om berekeningen te maken over het tijdstip. Want de engelen weten het niet eens. Ik weet het zelf niet eens, zegt Jezus. Alleen de Vader weet het. Houd er niet mee bezig. Leef niet alsof Jezus misschien een keer in de toekomst komt. Leef iedere dag alsof hij vandaag kan komen. Leef iedere dag alsof hij vandaag kan komen. Want anders leidt dat niet verwachten tot een gewoon leven zoals iedereen leeft. Jezus zegt dan, hou je alleen maar bezig met eten en met drinken en met trouwen en met uithuwelijken. Alsof Jezus zegt, jullie houden je alleen maar bezig met die kleine dingetjes. Eten en drinken. Maar ook de grote dingen in ons leven als een trouwerij. Dat deden de mensen voor in de tijd van Noach deden dat ook. Eten, drinken, trouwen. Misschien verlang jij wel heel erg naar een lekkere lunch zometeen na de dienst. Of naar een lekker rood wijntje vanavond bij de open haard. Misschien verlang je wel heel erg naar een huwelijk. Of naar de geboorte van een kindje. En begrijp me goed, het zijn prachtige dingen gegeven door God om van te genieten. Maar Jezus zegt, meer dan dat je daarna verlangt en meer dan dat je dat verwacht, vraag ik van jou om mijn komst te verwachten. Ik wil boven dat alles staan. En hij staat er ook boven. Want als Jezus dan komt, prachtig, schitterend, machtig, de koning der koningen, op dat moment zul je weten dat alles in de geschiedenis, dat heel jouw leven, heeft gewacht op dat moment. Al je verlangens, je diepste verlangens, worden vervuld in dat moment. Als we Jezus zien. Die ons komt redden. De perfecte koning neemt zijn plaats. En wat ga jij doen tot die tijd? Als je zou weten dat Jezus volgende week terugkwam. Wat zou je dan deze week doen? Ik denk dat er deze week dan heel veel ruzies zouden worden opgelost. Ik denk dat het huis van gebed zou uitpuilen. Ik denk dat mensen allemaal toegewijder zouden leven voor Jezus dan ooit tevoren. Zouden vertellen aan anderen wie Jezus is. We zouden liefdevoller, we zouden dienstbaarder, we zouden genadiger zijn dan ooit tevoren. En Jezus zegt precies, leef zo iedere dag. Leef alsof ik iedere dag terug kan komen. Want dan sta je klaar. Wanneer hij komt, ik weet het niet. Maar dat hij komt, is zeker. En hij zou komen als de redder van de wereld. De koning der koningen. En als hij mij ziet, hoop ik dat hij tegen mij zegt. Goed gedaan, Mark. Jij trouwe dienstknecht. Over weinig heb ik je gesteld. Veel zal ik je geven. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u dat u een God bent van liefde, van genade, van geduld, van rechtvaardigheid. En we danken u ook dat u een God bent die zal oordelen. We danken u dat u de wereld niet laat zoals die nu is, maar dat u gaat ingrijpen. En dat u uw koningschap gaat vestigen. En we danken u dat dat een koningschap zal zijn, Heer van liefde. En waar u ons op het oog hebt, waarin u het goede voor ogen heeft. Heren, we kijken naar die wereld om ons heen. Heren, het raakt ons om te zien wat een potje we ervan hebben gemaakt als mens. Jezus, we roepen, kom. Kom spoedig. En neem uw plaats. En als u in uw wijsheid en in uw geduld en in uw liefde besluit dat het moment nog niet daar is, dan bidden we Jezus. Heer, maak ons toegewijd. Maak ons waakzaam. En geef ons volharding om door te zetten tot die dag. Jezus, we bidden dat u zichzelf op een diepere manier openbaart aan ons. Dat we mogen weten wat het betekent om één te zijn met u. Dat we mogen weten wat het betekent dat wij in u zijn en u in ons. Heer, we bidden dat we in uw reddingsplan mogen varen. Jezus, wij in u. Heer, we bidden dat uw koningschap nu al zichtbaar mag worden in onze levens. Dat we zullen zijn als die verstandige en betrouwbare dienaren die goed doen, die zegenend zijn, die mensen opbouwen, die opbouwen wat verwoest is. Heer, we bidden dat we uw karakter, uw hart, dat we uw gedrag laten zien aan de wereld om ons heen. We bidden als deze stad naar ons kijkt, naar de Stadskerk, Heer, dat ze een gemeenschap zullen zien van mensen die anders zijn dan de wereld. Vol van u. Vol van wie u bent. Jezus, we bidden om u in ons. Misschien zit jij hier vandaag en denk je, ik weet eigenlijk helemaal niet zeker of ik in Jezus ben. Misschien noem je jezelf geen christen, misschien wel, maar twijfel je alsnog of jij wel in Christus bent. Of jij zo één met Jezus bent, dat je zijn hart en zijn karakter en zijn gedrag vanzelf laat zien. Dat je zo één met Jezus bent, dat je ook de geest van Jezus in jou hebt. En als jij vandaag tegen Jezus wil zeggen, ik wil in de ark. Jezus, ik wil zijn in u. Dan nodigt Jezus jou vandaag uit om te komen. En met één simpele vraag. Jezus, wilt u mijn koning zijn? Wilt u in mij leven? Zal Jezus komen met zijn geest en jou totaal vernieuwen? Dus terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, wil ik vragen als dit om jou gaat. Of je dan hoog je hand wil opsteken naar Jezus. Als vraag, wilt u in mij komen? Jezus ziet jullie handen. Jezus ziet jullie handen. Jezus ziet jullie handen. Jezus, kom op dit moment aan elk persoon die zijn hand heeft opgestoken. Jezus, wilt u krachtig komen met uw Heilige Geest? Wilt u overtuiging geven van uw koningschap over hun leven? Heer, ik bid dat deze mensen zichzelf mogen verliezen in u, in uw goedheid, dat ze één mogen worden met u, samen mogen smelten met u. Wees gezegend met de Heilige Geest van Jezus, die krachtig in jou mag wonen en jou mag vernieuwen van binnenuit. Jezus, ik bid dat deze mensen, vervuld met uw geest, uw hart, uw karakter en uw gedrag zullen laten zien in hun levens. Dank u wel, Jezus, dat ze mogen weten vanaf dit moment dat ze zijn in uw reddingsplan. Dat ze zijn gered. En dat het oordeel hen nooit zal raken. Jullie zijn gered. Jullie zijn van Jezus. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.
Komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan?
Ooit komt
er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon.
Ooit zal het zo zijn.
Ooit zal het zo zijn. Dat we leven in een stad waar geen pijn is.